Terugkeer, 871 na Christus. Kibbe arriveerde in de maand Safar van het jaar 258 in Dorestad. Hoewel de islamieten geen kerstviering kenden, was de overwegend christelijke stad in feeststemming. De nieuwe jaartelling werd door het grootste deel van de inwoners niet gebruikt. Voor hen was het december 870. Sahin verwelkomde Kibbe als een vriend van de familie en hij werd voorgesteld aan generaal al-Mutarif. De generaal kende het verhaal van de aanslag op de kalif en de daaropvolgende invrijheidstelling van de betreffende slaaf die vriendschap had gesloten met de belangrijkste diplomaat van het hof. Hij kende Ali persoonlijk en was direct gecharmeerd van Kibbe. Daar droeg het feit dat Kibbe in het Arabisch met hem converseerde en het spel kon spelen dat dicht aan het hart van al-Mutarif lag, grotelijks aan bij. Kibbe kreeg van Sahin te horen hoe Anna had uitgekeken naar zijn komst, na het versturen van de brief aan Musa. Het hart van de aspirant-bouwmeester sprong op bij het horen van dit verhaal. Het vervolg raakte hem echter als een sprong in een ijskoude winterse rivier. Hij rilde van afschuw bij het aanhoren van de verschrikking die haar was overkomen op de avond van de overwinning op Rorik. Ze had niet meer in Dorestad willen blijven, zei Sahin. Daarop was ze vertrokken naar Velesan. Het liefst was hij direct achter haar aangereisd naar Kinhem, maar er was die ochtend een boodschap van Ali gekomen met het verzoek om diens komst naar Dorestad af te wachten. De generaal en de koopman drongen er bij Kibbe op aan om dat verzoek in te willigen. Enkele dagen later kon hij zijn oude vriend begroeten in de haven van de stad. Ali had verwacht dat Kibbe inmiddels herenigd zou zijn met Anna en verkeerde in de veronderstelling dat zij in Dorestad had gewacht. Al-Mutarif bracht hem snel op de hoogte van de ontwikkelingen sinds de overwinning op het slagveld. Ali legde zijn handen op de schouders van zijn vriend en zei: "Wat een trieste ontwikkeling, Kibbe. Ik leef met jou en Anna mee. Ga naar haar toe, troost haar en probeer haar wonden te helen. Ik wilde jou met Anna hier ontmoeten, dat kan helaas niet. Daarnaast wilde ik informeren hoe ik je kan helpen met het opstarten van bouwplannen die je waarschijnlijk in Velesan wil verwezenlijken." Kibbe vertelde hem dat hij een bescheiden start wilde maken met de bouw van een hammam. Daarbij zou hij twee goede ambachtslieden kunnen gebruiken. Ali beloofde een paar metselaars en een bekwame timmerman te sturen. Hoezeer Kibbe het samen zijn met Ali ook waardeerde, de magneet die Anna was trok harder aan hem. Hij moest naar Velesan. Daags daarna namen ze afscheid en vertrok Kibbe naar Kinhem. Bij zijn entree in Velesan werd hij al spoedig omringd door een aantal enthousiaste inwoners. Het verhaal van Anna en Kibbe was gretig door het vlek verspreid. Degenen die het tweetal voor hun vertrek hadden gekend en zich de verschrikkelijke brand en de vlucht van Darra herinnerden, vertelden het aan een ieder die het wilde horen. De enthousiaste ontvangst was daarom niet zo vreemd. Kibbe werd direct naar de herberg van Abe en Floor begeleid. Deze kwamen naar buiten toen ze het rumoer gewaar werden. Hun ogen verwijden zich toen ze Kibbe in het midden van de groep ontwaarden en Floor riep opgewonden: "Anna, kom, het is Kibbe!" Anna kwam naar buiten gerend. Ze zag Kibbe en wierp zich in zijn armen. Het publiek joelde en juichte. Er werden spontaan dansjes gedaan in de straat. Toen het jonge paar naar binnen ging, drongen de inwoners achter hen aan de herberg binnen. Floor zorgde ervoor dat de deur naar het privégedeelte werd gesloten en liet Abe achter om voor de menigte te zorgen. Er zou wel wat genuttig worden onder het vertellen van grote verhalen. Ze twijfelden niet of ze zouden al snel allerlei sterke verhalen door het vlek gonzen. Floor keek toe hoe Anna en Kibbe elkaar opnieuw in de armen vielen. Tranen biggelden over hun wangen, terwijl Floor vergenoegd toekeek naar de hereniging van haar jonge vriendin met de man waarvoor ze bereid was naar het einde van de wereld te gaan. Ze besloot Abe te gaan helpen en het verliefde stel alleen te laten, om elkaar te vertellen wat ze hadden meegemaakt. Want er was heel wat heen gegaan sinds de verschrikkelijke gebeurtenissen in Velesan die hen gescheiden hadden. Toen Floor de kamer had verlaten, wilde een uitgelaten Anna weten hoe het Kibbe was vergaan sinds hij Velesan had verlaten. Kibbe begon te vertellen, terwijl hij haar handen in de zijne nam. "Ik wist niet wat ik moest doen toen ik de brouwerij in vlammen op zag gaan. Mijn vader sleurde me mee en weerhield me ervan de Vlammenzee in te lopen in een poging bij jou te komen. Ja, dat zou zinloos zijn geweest, zei Anna. Het zou alleen maar je dood hebben betekend. Maar hoe heb jij dat inferno dan overleefd, vroeg Kimme. Anna zei dat ze dat later wel zou vertellen, maar eerst wilde ze zijn verhaal helemaal horen. Kimme vervolgde het met de vlucht van Darra en Anselm en hoe zijn vader daarbij de dood vond. Anna reageerde geschokt, maar spoorde hem vervolgens aan door te gaan. Dus vertelde Kimme over zijn reis naar Keulen en hoe hij onderweg de kost verdiende. Aan bod kwamen ook zijn indrukken van het landschap en de aanblik van de eerste echte stad die hij zag. Hij beschreef Keulen als een grote havenstad met interessante overblijfselen uit de Romeinse tijd. Hij was er relatief gelukkig, voor zover dat mogelijk was, met het beeld van de brandende brouwerij voor ogen. Er was een enorme bibliotheek in de stad waar hij graag verkeerde en het werk aan de kathedraal leerde hem veel. Hij vond een goede vriend in Gerhard. Deze waarschuwde hem na het ongeluk met de paus dat Darra het als moord verkocht aan de keizer en dat Kimme de moordenaar was. Gerhard was samen met hem de stad ontvlucht. Dat wist Anna natuurlijk van broeder Robertus. Ze onderbrak hem echter niet, maar liet hem verder vertellen. Er zou nog later genoeg tijd zijn om vragen te stellen. Kimme vertelde haar over de achtervolging door Darra en de ontsnapping die Gerhard het leven kostte. Zijn ogen werden vochtig bij dit deel van het verhaal. Hij herpakte zich en ging verder met het relaas van zijn eenzame voettocht naar Regensburg. Anna riep uit, dat herken ik goed. Hoeveel dagen heb ik alleen maar bomen gezien en deed alles in mijn lichaam pijn van de lange dagmarsen. Kimme wilde daar meer van weten, maar Anna zwaaide ongeduldig met een arm en zei, nee, ik wil dat jij doorgaat. Daarom begon hij over de gelukkige tijd op de Donau. Hij waande zich toen buiten het bereik van de keizerlijke macht en verheugde zich op een toekomst in Constantinopel. Eindelijk zou hij zich kunnen wijden aan de bouw van grote constructies. Het mocht niet zo zijn. Achteraf gezien misschien wel tot zijn geluk, want de stad werd even later ingenomen door de Bulgaarse vorst. Bovendien zou hij er dan waarschijnlijk nooit van in kennis zijn gesteld dat Anna nog in leven was. Ze zouden dan niet hier samen hebben gezeten in hun nieuw gevonden geluk. Door de overval van piraten op de rivier kwam Kimme in een moeras terecht. De poging hen te ontvluchten had er echter voor gezorgd dat hij in handen was gevallen van Bulgaarse slavenhalers. Een kreetje ontsnapte aan Anna's lippen. Ze hield zich verder echter stil. Dus vertelde hij over zijn ontmoeting met Ali en de lange gesprekken die ze samen voerden. Ze dachten dat ze samen zouden worden verkocht door de Narentijnen, waar ze aan werden overgedragen. Ze werden echter van elkaar gescheiden en aan boord van verschillende schepen gebracht. Toen we de haven uitvoeren, werden we aangevallen door een vloot van het kalifaat. Het schip waarop ik zat vastgeketend werd tot zinken gebracht. Anna reageerde ontzet. Hoe heb je dat overleefd? Ik heb werkelijk geen flauw idee. Ik kwam op een gegeven moment bij op het strand van een eiland dat Korkula wordt genoemd. Het eerste wat ik daar zag was een jonge vrouw die met haar vader garnalen en schaaldieren aan het vangen was. Ze namen me mee naar hun dorp. Daar heb ik een maand doorgebracht. Was je met die vrouw, Kimme? Ja, wat kan ik zeggen, Anna? Ja, ze was de eerste die mij wist te raken. Al die tijd kon ik alleen maar aan jou denken en om je treuren. Ik keek naar geen enkele vrouw om. Met Nevena leek het of ik het verleden kon loslaten. Ik begon plannen te maken. Nevena had echter andere plannen. Ze kon haar thuis en haar vader niet verlaten. Ik wist dat ik nooit gelukkig zou kunnen blijven op dat eiland en ik vertrok. Ze bracht mezelf weg en zorgde voor passage naar Lausa. Alles leek voorspoedig te gaan op weg naar Sicilië. Het liep echter weer mis. Voordat we er erg in hadden, werden we van achteren geramd door een veel sneller piratenschip. Er was een chaotisch gevecht aan boord van ons schip. We hadden geen schijn van kans. Ik kreeg een klap op mijn hoofd en werd als slaaf verkocht in Licata aan Ghalib al-Nasiri, een Cordobaanse koopman in wiens huis ik vanaf de aankomst in de stad werkte. Aan boord van zijn schip deed ik onderweg een nieuwe vriend op, Dusan. Hij kwam als slaaf terecht in het paleis van de vizier van Cordoba. We brachten onze vrije tijd meestal samen door. Hij hoorde van het complot tegen de kalif en zorgde ervoor dat mijn vriend Ali het te horen kreeg. Dusan betaalde met zijn leven voor deze daad. Hij werd op straat neergestoken en stierf in mijn armen. Ali zorgde ervoor dat alles in orde kwam en de kalif maakte mij uit dankbaarheid vrij en bezorgde me een betrekking bij de bouwmeester. Dat was de vader van Inaya, maar daar kwam ik pas veel later achter. Van Inaya hoorde ik dat jij nog in leven was. Ze vertelde dat jij met haar door Córdoba ging en in alle uithoeken naar mij zocht, tot je besloot de zoektocht voort te zetten in Sevilla, waar je hoorde dat ik in Keulen was gezien. Toen ik dat vernam, heb ik mijn spullen gepakt en direct een boot genomen om je achterna te reizen naar Keulen. Bij Bordeaux richtte Viking een slagpartij aan toen we daar aanlegden. Wij bleven gelukkig gespaard en werden gered door ruiters van het kalifaat. Ik bracht na de strijd een jongen die voor mijn ogen was neergeslagen naar een Joodse arts in Bordeaux. En daar vernam ik tot mijn verbijstering en geluk dat hij jou daar met soortgelijke symptomen had verzorgd. Of liever gezegd, zijn zoon deed dat. Er is niet veel meer te vertellen. We kwamen aan in Honfleur. Ik vond een boot naar Parisi, informeerde op de kade naar Moussa en was gedwongen in de stad te blijven tot de strijd zich had uitgespeeld. Ik wilde je achterna, naar Keulen. Maar gelukkig werd dat verhinderd door de oorlog. Fatima dacht dat je vanuit Keulen naar haar haarhuis zou komen en daarom bleef ik daar op je wachten. Na verloop van tijd werd het duidelijk dat het feitelijk onmogelijk voor je was naar Parisi te komen en we bedachten dat je dan waarschijnlijk Sahin zou opzoeken. Later arriveerde jouw brief. Eind december was het eindelijk zover en kon ik naar Dorenstad. Van daaruit vertrok ik naar Velesan en vond jou hier tot mijn onuitsprekelijke geluk. Anna's hart sprong op en beloonde hem met een heerlijke kus, maar stapte terug toen ze de stem van Abel hoorde die tegen Floor zei: "We hebben de tortelduifjes nu wel lang genoeg alleen gelaten." Het paar stapte het vertrek binnen. Nu kreeg Kibbe te horen wat er in de jaren van zijn afwezigheid in Velesan was voorgevallen, en herhaalde hij in beknopte vorm hetgeen hij aan Anna had verteld over zijn wederwaardigheden. Tegen de tijd dat de slaap hen overmande, besefte hij dat Anna nog niets had verteld. Abe zag dat de jonge mensen uitgeput waren. De emoties waren hoog opgelopen en rust was nodig. Als man van de regelmaat gaf hij Floor een seintje en zei: "Wij gaan naar bed. Anna, toon jij Kibbe waar hij slaapt? Welterusten." Het jonge paar viel al snel in slaap, moe als ze waren. Het bleef lange tijd rustig. Maar op een gegeven moment werd Kibbe gewekt door een zacht gesnik. "Wat?" begon hij. Anna drukte haar vinger tegen zijn lippen en er klonk een zacht "sst" in het donker van de kamer. Haar warme lichaam kroop tegen hem aan. "Eindelijk, na al die tijd," zuchtte ze. Hun gezichten waren naar elkaar gericht en een vonk sloeg over toen hun lippen elkaar raakten. De passie verdiepte zich. Kibbe's lid zwol op. Hij draaide Anna op haar rug en plaatste zijn handen naast haar om zijn gewicht te verminderen. Op dat moment blokkeerde er iets in haar. Ze plaatste haar handen tegen zijn borst en duwde hem weg. "Nee, Kibbe, ik kan het niet. Nog niet," ze huilde. "Laat me gewoon tegen je aanliggen, je voelen en een beetje knuffelen." Ze snapte het zelf niet. Ze hunkerde erna hem te voelen en tegelijkertijd was er iets dat haar remde. Kibbe verslapte en liet zich weer naast haar vallen. Hij was teleurgesteld dat haar passie zo plotseling was verdwenen. "Wat is er, Anna? Vertel het me alsjeblieft. Wat doe ik verkeerd?" "Het ligt niet aan jou, Kibbe," fluisterde ze snikkend. "Het ligt aan mij. Mijn hoofd doet raar. Er zijn dingen gebeurd waardoor..." Ze stokte. "Vertel het me, Anna. Wat is er gebeurd?" Ze schudde het hoofd. "Niet nu, Kibbe. Ik kan het nu niet vertellen. Heb geduld. Laten we elkaar alleen maar kussen en strelen. Dan vallen we samen in slaap en verdwijnen de demonen." Kibbe drong niet aan. Hij wist wat er was gebeurd in Dorenstad en wilde daar graag met haar over praten. Hij zag nu hoe moeilijk ze het daarmee had en durfde niet het initiatief te nemen. Hoewel hij vol zat met vragen en haar dolgraag wilde helpen, zou hij geduld moeten opbrengen. Hij streelde zacht haar haar. Misschien zou een omweg helpen? In het donker lagen ze naast elkaar en Kibbe begon met een vraag. De dokter in Bordeaux had het over jou en een aanval door een beer. Wil je me vertellen wat er is gebeurd? Kennelijk was dit een veilig onderwerp, want Anna begon te vertellen. Haar verhaal duurde tot in de kleine uurtjes. En waar ze begonnen was met de aanval van de beer en haar ontwaken in Bordeaux, eindigde ze met haar langdurig verblijf in het klooster van Moissac en haar daaropvolgende reis naar Keulen en Dorenstad. Overmand door slaap, sliepen ze een gat in de daaropvolgende dag.